Goedemorgen. Sorry, ik had verwacht dat we nog even een woord van welkom, of dat iemand nog zou starten voordat we begonnen met zingen. Dus excuus voor de verwarring. Welkom in deze dienst. Hier in dit kleine dorpje in Zwammerdam, waarin we samenkomen rondom het afscheid van onze vader, papa, opa, vriend, broer, Jan Verduin. Ik zie hier zo'n mooie foto op de stoel liggen. Is dat Enora of niet? Ja, mooi. In verdriet en dankbaarheid leggen wij dit moment in Gods handen. Vertrouwend op zijn nabijheid en troost. Dus laten we even een moment stil zijn. Vandaag is een dag van afscheid en dat raakt ons. En daarom nemen we in deze dienst de tijd om stil te staan voor wie papa voor ons was en wat dit verlies met ons doet. We zullen in deze dienst ook gedenken, samen zingen, bidden, woorden uit de Bijbel lezen en herinneringen delen om zo samen stil te staan bij het leven van onze vader, van Jan Verduin. En ik begin met het lezen uit de Bijbel, Psalm 13. Waar staat een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij is geweest. Laten we samen bidden. Eeuwige Vader, wij komen tot u op dit moment met ons verdriet, met onze woorden van gebed. Het is moeilijk om woorden te geven aan het lijden dat ons raakt. Of het lijden dat onze vader ook heeft gekend in zijn leven. Pijn en gemis, nu papa er niet meer is. We danken u dat u een God bent die niet voorbij gaat aan het lijden. Maar dat u ons in onze pijn ontmoet. Ik wil u vragen of u ook zo vandaag bij ons wilt zijn in deze dienst. Als wij afscheid nemen van onze vader. En dat hij thuis komt bij u. Amen. Wij zijn gewend om staan te zingen, dus we zingen het volgende lied, aangegeven lied. Laten we daarbij gaan staan.
Is dat ja? Ja, oké. Zo, goedemorgen, welkom nog allemaal. Fijn dat jullie hier zijn, deze uitvaart. En afgelopen week was een vreemde week. Mevrouw Hint en ik die dachten er even een paar dagjes tussenuit te gaan. Het was in principe stabiel bij mijn vader. Maar we waren in Nederland. We waren net ingecheckt in het hotel. Een klein dutje gedaan in de middag. En werd wakker en allerlei oproepen gemist. En toen hoorden we dat onze vader overleden was. Het was snel gegaan. Vorige week maandag. Vorige week maandagochtend was hij nog redelijk goed. Maar in de middag ging het heel snel achteruit. En het was zo dat eigenlijk zijn longen het begaaf. Dus de COPD had daarin de overhand genomen. Hij is wel in rust en vrede gestorven. Hij was bang om te stikken. Hij was bang om in angst te sterven. Dat is niet gebeurd, gelukkig. We wisten dat het er ergens aan zat te komen, maar het was alsnog een enorme schok. Het gevoel wat je over je heen komt als je hoort dat je vader er niet meer is. Dat is een koude deken. Een moeilijk moment. Vervolgens de afgelopen week moeten we natuurlijk alles regelen met betrekking tot vandaag. Maar ik ben dankbaar dat we hier vandaag zijn met familie, vrienden, dierbaren om deze uitvaart, mijn vader, en de laatste eer te bewijzen. Dus dank jullie wel voor jullie komst. Mijn vader die hield niet zo van verrassingen in de zin van ongeplande verrassing. Ook met betrekking tot de uitvaart. Dus hij had vooral al vastgelegd hoe hij dat graag zou willen hebben. Dus liturgie was al bepaald, schriftlezing was al bepaald. En zo nog veel meer dingen. Ook deze plek was al bepaald. In zijn geliefde Zwammerdam. Gelukkig heeft hij ook nog opgebaard kunnen zijn in zijn eigen huis. Ik denk dat hij dat ook het liefste wilde. Het was nog niet afgesloten om de huur op te zeggen van het huis. Hij zat al een aantal maanden in het verzorgingstehuis. Maar mijn vader die leidde eigenlijk best wel een eenvoudig leven. Eén dorp. Één kerk. De hervormde kerk. En hij hield van eenvoud en duidelijkheid. Voor hem was er ook maar één restaurant. En dat was de Chinees. Maar als ik dat tegen hem zei, dan was dat niet waar. Als er wat gegeten, wat er eten gehaald moest worden, dan was het toch altijd wel, zullen we Chinees halen? Dat is vrij eenvoudig en hij kon genieten van gewoon kleine dingen, van mooie dingen. We zullen hem missen. Ook al zijn eigenaardigheden die hij soms had. Kon soms ook wat zwart-wit zijn. Maar het was een liefhebbende man. Als we Psalm 13 zojuist lezen, een psalm van David, dan is dat mogelijk uit de tijd dat hij op de vlucht was voor Saul. Dus David was nog een jonge vent, een jonge sterke vent. En als ik foto's van mijn vader zie van vroeger, dan was dat ook een jonge sterke man. Lang haar, grote bakkenbaarden. Het was een sterke man die heel hard kon werken. Hij werkte hard in de bouw om zijn gezin te onderhouden. En dan kwam hij thuis en dan gingen we eten. Dan gingen we even stoeien na het eten en daarna ging hij heel hard snurken op de bank. En vervolgens ging hij 's avonds weer aan het werk of klussen of er waren altijd wel dingen te doen. En het weekend dan hadden ze nog een hele wijk met ramen wassen samen met ome Bas. Zaterdag altijd aan het werk. En had hij ook nog een groentetuin. En mijn vader had visie voor zijn groentetuin. Want op een gegeven moment kwam het bericht, de tuin daarnaast komt vrij. Ja, die wil ik er eigenlijk wel bij. Dus er kwam een tweede tuin bij. Ze had twee tuinen in Rijnsburg bij de Waterboslaan. En ik weet nog een moment, ik was een jonge jongen, ik kwam thuis, lekker buiten gespeeld. En ik stapte binnen en ik dacht, wat is hier gebeurd, joh? Ik zag overal, zag ik tijltjes staan met theedoeken eroverheen. En nou, voor mijn gevoel stond de hele woonkamer vol. Met snijbonen. En ik zag mijn moeder met een bezweet gezicht achter de snijbonenmolen. Tjuk, 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 tjuk. Die zat al die snijbonen te malen. En ze zei, een beetje bezorgd, nou Jan, zullen we volgend jaar iets minder snijbonen nemen? Nou, wij hebben allemaal meegeholpen met het malen van snijbonen. Maar we hadden altijd gezond, verse groenten van de eigen tuin. En mijn vader hield ervan om op de tuin te zijn. Dus wij waren ook veel met hem mee daar op de tuin. Veel herinneringen. Mijn vader wilde dat er graag over Psalm 13 gesproken zou worden, met nadruk op vers 6. En mogelijk heeft David deze psalm geschreven, dat weten we niet zeker, toen in de fase van 1 Samuel 30. En in 1 Samuel 30 dan komt David, hij is nog niet, de troonbestijging heeft nog niet plaatsgevonden. Dus hij is eigenlijk nog op de vlucht van Saul. En op de vlucht voor Saul heeft hij een hele groep met mensen die al met hem meetrekken en die hem erkennen als nieuwe leider. En ze wonen dan in Ziklag. En David komt met zijn mannen terug in Ziklag. En alles is weg. Alles. Het dorp is platgebrand. De vrouwen zijn weg. De zonen zijn weg. De dochters zijn weg. Het vee is weg. Bezittingen zijn weg. Alles is weg. Kan je je voorstellen als je straks naar huis gaat en opeens ben je alles kwijt. Ik denk dat het nu in een gebied als Sudan misschien mogelijk is dat mensen terugkomen vanuit een dag werken of iets en dat ze thuiskomen en dat er geen thuis meer is. Alles is weg. Het wordt nog erger, want de volgelingen van David, het volk van David, keert zich ook nog eens een keer tegen hem. Dus je bent alles kwijt en jij wordt er verantwoordelijk voor gaan. Nou, dat kan mogelijk de context zijn van deze psalm. En we lezen in 1 Samuel 30 vers 4 lezen we. En toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen. Totdat er geen kracht meer in hem was om te huilen. Zo hard huilen totdat ze de tranen op waren. Tot ze geen kracht meer hadden. Beroofd. Gebroken. Afgewezen. Hij werd zelfs afgewezen door zijn eigen volk. Zijn eigen mannen die hem afwezen. Maar erger nog misschien nog wel. Hij voelde zich afgewezen door God. Hij roept het uit naar God. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang? Hoe lang zult u mij voor altijd vergeten? Uw aangezicht voor mij verbergen? Ik vind het mooi dat dit in Gods woord staat. De Bijbel is een eerlijk boek. Want als je dat helemaal theologisch nagaat, dan klopt het helemaal niet. Want God zal zijn mensen nooit verlaten. En nooit zich altijd weghouden voor ons mens. Maar dit is hoe hij het ervoer. Hoe lang nog zal ik plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen. Anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen en verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Hoe lang nog, Heere, schreeuwt David. De worsteling die David heeft. De worsteling met God. Want hij zegt wel, hoe lang nog? Dus Heer, u bent er, maar hoe lang? Hoe lang gaat dit nog duren? De schreeuw. De verlatenheid. Totale verlatenheid. Zelfs door God. De filosoof Jean-Paul Sartre die noemt dit gevoel van verlies van God de veroordeling tot vrijheid. Omdat zonder God alles geoorloofd is en niets enige ware betekenis of doel heeft. Als gevolg daarvan is de mens verlaten, omdat hij niet in zichzelf en niet buiten zichzelf iets vindt om zich aan vast te klampen. De veroordeling tot vrijheid. Een vrije val in het niets. Maar daar blijft het niet bij. David gaat nog, hij gaat van hoe lang nog, Heer, gaat hij naar verhoor mij, zie mij, verlicht mijn ogen. Hij gaat naar een indringend gebed. David krijgt geloof. Hij krijgt geloof. En wat zien we vervolgens in vers 6? Dan spreekt hij uit: ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik echter, ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Nou, wat gebeurt er? David, zijn situatie is niet veranderd. Zijn situatie is niet veranderd, maar God is in zijn situatie gekomen. David is veranderd. En soms moeten we als mensen door een donkere fase, een donkere ervaring of een donkere periode heen gaan. Om tot een geestelijk ontwaken te komen. En David zag in die donkere periode dat hij dacht dat hij zelfs God kwijt was. En dat de mensen zich tegen hem gekeerd hadden. Stapte de Heer daarin. En die verlichtte zijn denk. En we lezen daarna dat in 1 Samuel 30 dat David raadpleegt God. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Kan ik ze, kunnen we ze terughalen? En de Heer zegt: ga. En hij gaat met zijn mannen op pad. En ze halen het volk terug. Ze halen de vrouwen terug. Ze halen de kinderen terug. Het is te veel om dat nu in detail te delen. Maar ze behalen de overwinning. En in die tijd, dan nam je vervolgens ook nog de buit mee die er lag. Een soort van oudejaarsbonus in die tijd. Dikke vette overwinning werd er behaald. Er ging een worsteling aan vooraf. Dringend gebed ging eraan vooraf. En David kwam tot rust in een getransformeerde ervaring, terwijl het probleem nog bestond. Maar vanuit geloof ging hij en overtuiging en de kracht van God ging hij door. En behaalde hij de overwinning. Vorige week maandag, 3:05 was het, is onze vader overleden. Een van de eerste keren dat hij het ging uitroepen tot God is geweest toen hij vroeger in zijn 20e jaren op een klus, op een steiger, ergens 4 hoog naar beneden gevallen was. Hij had beide armen gebroken, voor mij had hij nog veel meer gebroken. Hij lag in het ziekenhuis, hij kon niks meer. Het was voor hem een donkere tijd. Hij had de dood min of meer in de ogen aangekeken. Toen is hij gaan uitroepen naar God. En vervolgens daar, in het ziekenhuis, in die ziekenhuiskamer. Zijn omstandigheden veranderden niet. Hij veranderde. Hij kreeg een aanraking van God. Hij nam Jezus aan in zijn hart. En daar kreeg zijn geloof leven. Hij kwam als een ander mens uit het ziekenhuis. Hij ging anders leven. Soms moet het eerst donker worden in ons leven om tot een geestelijk ontwaken te komen. Om dichter naar God toe te gaan. Om het uit te roepen naar onze maak. David behaalde de overwinning bij Ziklag. Maar mijn vader heeft ook vele overwinningen behaald in zijn leven. En dat deed hij vooral door hard werk. Hard werk. En vervolgens heel hard zingen in het koor. Ik denk dat hij heel veel pijn en frustratie eruit gezongen heeft voor de Heer. Altijd zingen voor de Heer in een koor. Hij leerde mij ook om overwinningen te behalen. Om te fietsen zonder zijwieltjes. Vervolgens had ik door dat ik zonder zijwieltjes fietste. Toen ging ik zo hard onderuit dat mijn hele knieën open lagen. Maar goed, we gaven niet op. We gingen door. Hij leerde mij om niet bang te zijn in de auto. Dan nam hij mij op schoot. En ik weet ook nog een keer dat we van de tuin afkwamen. En we gingen nog even ergens anders naartoe. Ik denk, waar gaan we nou naartoe? In de Koestraat in Rijnsburg. En we stappen een zaak binnen. En ik zie allemaal lange mensen. Ik was nog een kleine jongen. En het rookte er een beetje bijzonder. Mijn vader liep om de mensen heen. En die regelde wat aan de toonbank. En toen kwam hij terug. En toen kreeg ik vervolgens een natte, glibberige, zoute flap in mijn mond. Met uitjes. En ik weet dat er allerlei gedachten door mijn hoofd heen schoten. Dacht ik, vies. Maar ik zag mijn vader er heel erg van genieten. Toen dacht ik, dat moet dan misschien toch lekker zijn. Nou, zo leerde mijn vader mij haring eten. Na de derde, vierde keer begon ik het lekker te vinden. En nu elke keer als ik een haring eet, dan denk ik, wat lekker zeg. En dan denk ik, ja pa, dat heb ik wel van jou geleerd. Halverwege het leven van mijn vader heeft hij toch ook veel nederlagen gehad. En ik had graag meer overwinning in zijn leven gezien. Ik geloof dat een van de copingmechanismes die mijn vader had, dat gewoon hard werken was. Hard werken, niet praten en dan komt alles goed. Maar ergens werkte dat niet meer. 3 opgroeiende kinderen thuis. Valt ook niet mee. En al die dingen die hij deed. Dus ergens begon dat te haperen. Op het werk liep het ook niet lekker. Er waren wat moeilijkheden. En hij begon te drinken. Uiteindelijk heeft dat veel kapot gemaakt. Ik had graag gezien dat mijn vader meer overwinningen had behaald. In het tweede deel van zijn leven, om het zo maar te zeggen. De heelheid en de kracht die ik ervaar als kind van God. De vrijheid die ik ervaar in Christus. De heelheid die ik heb ontvangen. Heb ik bij hem ten dele gezien. En ik had het zo graag in volheid gezien. Bij hem. Ik geloof dat er veel geroofd is bij hem. Geroofd door Amalek. Als we het woord van God lezen, dan lezen we dat Amalek, het komt steeds terug. David had ze overwonnen, maar ze kwamen weer terug op een andere manier. Op een ander moment. En zo kunnen we allemaal te maken hebben met aanvallen van boze macht. Noem het Amalek. En dat hij op een gegeven moment dat niet meer de weerstand kon bieden. Ik geloof omdat er nog een stuk gebrokenheid zat. En vanuit gebrokenheid hard werken om dingen overeind te houden. Vanuit je conditie. Natuurlijk niet je fysieke conditie. Maar je geestelijke, emotioneel, mentale conditie. Handelen. Terwijl God wil dat we vanuit positie handelen. Ik ben een kind van God. Ik ben volledig aanvaard. Ik sta in de kracht van God. Ik weet wie ik ben. Ik ben innerlijk geheeld. Ik ben hersteld. Dat we vanuit onze positie wandelen. En niet vanuit onze conditie. Dat er nog te veel gebrokenheid is. En dat we zelf heel hard gaan werken om dingen te bewerkstelligen. Terwijl we eigenlijk dieper moeten gaan in onze relatie met God. Mensen vragen mij afgelopen week, hoe blijf je sterk? Nou, want ik zit elke ochtend zit ik te huilen aan de voeten van Jezus. En God heeft mijn hart aangeraakt. Tuurlijk hebben we fantastische mooie dingen meegemaakt met onze vader. Maar we hebben ook hele moeilijke dingen meegemaakt. En God heeft mijn hart aangeraakt. Hij heeft mijn hart geheeld. Hij heeft mijn hart hersteld. En daarvoor ben ik gegroeid vanuit conditie, gebrokenheid, naar positie. Een kind van God. Het niet meer allemaal zelf willen doen, maar het allemaal aan God geven. Hem de volledige ruimte geven in mijn leven. Waardoor ik het niet meer zelf hoef te dragen, niet zelf hoef te doen. Dat Hij de strijd voor mij voert. Het is zo eenvoudig dat het ingewikkeld is. Maar hij krabbelde steeds op, mijn vader. Ook al zat hij vanuit conditie soms in een neerwaartse spiraal. Hij krabbelde steeds op. Hoe lang nog, Heer? Zie mij. Hoor mij. Ik geloof dat mijn vader in de laatste fase ook vaak heeft geroepen tot God. Hoe lang nog, Heer? Wanneer je longen het aan het begeven zijn. We kunnen ons geen voorstelling van maken. Als hij een lepel optilde, was hij al buiten aan. Hoe lang nog, Heer? Ik wil kort stilstaan bij drie punten uit Psalm 13, vers 6. Psalm 13, vers 6 zegt: ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn vader, hij vertrouwde op de goedheid van God. En de goedheid van God. Dat goede tierenheid, dat woord, dat komt van geset, Hebreeuwse woord, dat is de verbondsliefde van God. Hij vertrouwde op de verbondsliefde van God. Nou, de verbondsliefde van God, die begint bij Abraham. En Galaten 3 zegt, die verbondsliefde is voor ons allemaal beschikbaar. De zegen van Abraham, redding voor ieder mens, beschikbaar. Mijn vader vertrouwde op de goedheid van God. Het is niet ons vertrouwen dat ons vasthoudt, maar de God in wie we vertrouwen, die ons vasthoudt. Kijk, wij hebben God niet, God heeft ons. Wij plaatsen God niet, de Heer niet, op onze agenda. Hij plaatst ons op zijn agenda. Hij vertrouwde op de Heer. Psalm 9 vers 11 zegt, wie uw naam kennen, zullen op uw vertrouwen. Omdat u, Heere, niet hebt verlaten wie u zoeken. Ook al ging hij door soms moeilijke momenten heen in de laatste fase van zijn leven. Hij vertrouwde op God. En tweede, hij verheugde zich in zijn redding. Psalm 13 vers 6 zegt, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Mijn hart zal zich verheugen in de zegen, in redding. In uw voorziening. Hoe mooi is dat? Dat je je mag verheugen dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Maar dat er overwinning is behaald. Dat we de eeuwigheid hebben. We zien het ook aan de liturgie, de muziekkeuze. Mijn vader hield van God en hij zag ernaar uit om de Heer te ontmoeten. Ik troost me in die gedachte. Hoe lang nog, Heere? Wij hebben verdriet in het verlies van mijn vader. Wij gedenken wie hij was en rouwen om het gemis. Maar we verheugen ons in redding. Iedereen heeft Jezus nodig. Iedereen heeft de Heer nodig in zijn leven. Niemand uitgezonderd. We zingen over dat al God ontmoeten in zijn heiligdom. Welke aanspraak kan jij maken om in Gods heiligdom te komen? Wanneer je sterft. We hebben de Heere Jezus nodig. En dan niet alleen maar daarvoor. Ik ben zo blij en dankbaar. Dat ik mag zeggen, Heer, ik heb u nodig. Ook in dit hele proces in deze week. Heer, ik heb u zo hard nodig. Ik zou er niet aan moeten denken om het alleen te doen. We hebben allemaal de Heer nodig. Het is het mooiste wat je kan ontvangen. Is de liefde van God in je hart. De vrede van God in je hart. Als derde laatste punt. Psalm 13 vers 6 zegt. Ik zal voor de Heere zingen. Omdat Hij goed voor mij is geweest. Mijn vader hield ervan om voor de Heere te zingen. Uit volle borst. Weet je wel, vroeger in het koor met een grote zwarte map en zijn pak. Oh, dan ging hij zingen. Veel te veel aftershave op. Zingen voor de Heer. Putte daar zoveel kracht uit. Hij heeft hier ook nog gezongen in het koor. Totdat het op een gegeven moment niet meer ging. Door het COPD kon het niet meer. Er stierf steeds een stukje uit zijn leven. Had hier in de buurt ook een tuin. Op een gegeven moment moest hij zijn tuin opgeven. Fietsen opgeven. Nog een tijdje een elektrische fiets. Kon hij nog mee fietsen. Ook dat moest hij op een gegeven moment opgeven. Koor opgeven. Steeds meer brokkelde eraf in zijn leven. Maar afgelopen week troost ik me dat ik denk, wauw, pa, je zal, ik geloof dat je nu meezingt in de koren van de hemel. Oh, de grote koren in de hemel, die zingt voor zijn Heer en Heiland uit volle borst. Zonder enige limitaties. Uit overgave. Zeg ik, dank u Heer. Dat dood niet het laatste woord heeft. En dat ik geloof dat ik mijn vader ga ontmoeten. Helemaal aan het einde wordt er een lied gespeeld. Dat gaat over het hemelse Jeruzalem. Er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dat is onze toekomst. Dat is geen zonde meer, geen pijn meer, geen lijden meer, geen dood meer. Dat is onze toekomst, lieve mens. En ik geloof dat ik daar ergens in die reis, ik weet niet precies hoe het er allemaal uitziet. We lezen veel in Gods woord, maar dat ik hem daar zal ontmoeten. In volle potentie. In vrijheid, in kracht, in volledige overwinning. En die gedachte wil ik meegeven. We rouwen om het verlies van mijn vader. Maar we troosten ons in dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat hij zal zingen voor de Heer. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen. Omdat Hij goed voor mij geweest is. We willen zo door naar het volgende onderdeel. Ik wil eigenlijk vragen of iedereen zijn ogen wil sluiten en zijn hart op God wil richten. Ik wil je een aantal vragen meegeven deze morgen. Om te mediteren, om over na te denken. Mijn vader heeft de Heer aangenomen als zijn redder en verlosser in zijn leven. We hebben hem allemaal nodig. Dus ik wil jou vragen. Of jij de Heer ooit al hebt aangenomen, hebt uitgenodigd in je hart. David riep de Heer aan. Hij riep de Heer aan. Mijn vader heeft de Heer aangeroepen. Ik heb ook de Heer aangeroepen. En Jeremia 33 vers 3 zegt, roep mij aan en ik geef antwoord. Als je God zoekt, Hij laat zich vinden. Maar Hij vraagt ons wel om te zoeken. Durf je te zoeken? Hoe zeker ben je van jouw redding? Hoe zeker ben je dat je de Heer zal ontmoeten aan het einde van je leven? En in de tijd dat je hier nog leeft op aarde, leef je vanuit conditie of leef je vanuit positie? Word je nog veel geleid door omstandigheden en dat je alles zelf doet en vanuit gebrokenheid? Of leef je vanuit overgave? Als een kind van God. Je zegt, Heer, hier ben ik. Doet u het maar. Misschien moet je ergens overheen stappen om daar te komen. Nou, ik hoop dat je na vandaag deze gedachte meeneemt om dieper te gaan met God. Om dieper te gaan met de Heer. Om dieper te gaan in identiteit, in positie, in de kracht van God. In plaats van dat we ons verdoven in conditie. Dat we ons verdoven met middelen, met gedrag. Dingen die we doen om bepaalde pijn niet te voelen. Dat we vluchten uit moeilijke momenten. Om pijn niet te voelen. Of om iemand te zijn, om onze ego te voeden. Dat we zeggen, hé, ik kap daarmee. Ik ga staan in positie. Kind van God. De kracht van God. In overgave. Jezus zegt, mijn last is licht, mijn juk is zacht. Jacobus 4 vers 8 zegt, nader tot mij en ik zal tot jou naderen. Als je tot de Heer nadert, hij komt je tegemoet. Ik geloof dat pa aan de overkant is. Nu wij nog. Amen.
Lieve familie en vrienden en kennissen van Jan Verduin. We willen graag wat herinneringen met jullie delen van vroeger als gezin tot nu. De fijne herinneringen aan vroeger waren onze woning in de Piet Heinstraat, slapen in een stapelbed met mijn broertje Jan, een boze papa en mama of mama omdat we nu echt moesten gaan slapen, omdat we veel te lang lagen te kletsen en grapjes aan het maken waren samen. Ons verkleden en een playbackshow geven voor opa en oma en papa en mama. Pannenkoeken eten en spelen bij Francine en Piet, één straat verderop, terwijl ons broertje Arnold werd geboren. Stoeien met papa. Papa was vroeger een sterke man die hard werkte in de bouw als metselaar. Na het werk was het eten, stoeien met ons en daarna lekker even rusten op de bank. Hij kon heel hard snurken. Naar de groentetuin met papa. Eerst even helpen en daarna uren heerlijk spelen. Op zondag gingen we altijd naar de kerk. Daarna vaak spelletjes doen en op visite bij de opa's en de oma's. Mijn vader rookte vanaf erg jonge leeftijd zware check, ook in de auto. We werden vaak wagenziek in de auto op het hobbelige weggetje naar opa en oma in Woerdense Verlaat. Onze neuzen uit het raam om minder misselijk te worden. Helaas had Arnold het altijd het zwaarste. Heel soms ging het ook mis. We gingen verhuizen naar een grotere woning aan de Kanaalstraat, waar we allemaal een eigen mooie nieuwe kamer kregen en een hele grote achtertuin waar we in konden spelen. De broers van papa kwamen vaak helpen met klussen in de nieuwe woning. Sinterklaas. We kregen altijd een paar functionele cadeautjes van Sinterklaas met een gedicht erbij. Gelukkig ook altijd twee cadeaus voor ieder wat we heel graag wilden. Uiteraard weer met een gedicht. Sint en Piet gaven vaak opvoedkundige tips in de gedichten. Kerst. We gingen altijd samen een echte kerstboom uitzoeken en samen optuigen en versieren. Arnold, Jan en ik mochten altijd ieder jaar een nieuwe kerstboom uitzoeken bij het tuincentrum op het dorp. Want er sneuvelde nog wel eens een kerstboom. En vroeger waren ze niet van plastic. De kerstkransjes in de boom waren altijd sneller verdwenen dan gepland. Als de kerst was afgelopen, had mijn vader een handigheidje om ervoor te zorgen dat het huis niet vol dennennaalden lag. Namelijk de kerstboom uit het raam gooien, op straat van één hoog. Wel even checken of er niemand liep natuurlijk. En alles werd netjes opgeruimd op straat. In die tijd kregen we nog een grote reep chocola als we de boom inleverden om versnipperd te worden. Dus we gingen vaak vragen of we van de buren of elders in de straat de kerstbomen ook mee mochten nemen. Ome Bas en papa, de een eigen tweeling, de glazenwassers uit de buurt. Ome Bas en papa leken sprekend op elkaar. Ze gingen één keer in de maand glazen wassen in de buurt. Soms waren we als kind wel eens in de war en dachten we dat ome Bas onze vader was. Mutsje op tegen de kou, een zwaar checkie in de mond, met de ladder onder de arm. Waren we een heel verhaal aan het vertellen aan onze vader, dachten we, was het ome Bas. Vakantie. In de zomervakantie gingen we ieder jaar 3 weken kamperen in Nederland. Met de tent en de fietsen, op pad met onze hele foute auto naar de Veluwe of elders in het land. Het liefst Gelderland of Drenthe. We gingen tijdens onze vakantie altijd veel fietsen als gezin. Daarnaast gingen we ook veel andere leuke dingen doen, zoals naar de Efteling of de Apenhul of een museum bezoeken in de buurt. Mijn vader en moeder zochten altijd een camping met een zwembad uit, want we waren echte waterratten. Lieve papa, dank je wel dat je ons het leven hebt gegeven. Dank je wel dat je ons een fijne jeugd hebt gegeven. Dank je wel dat je altijd hard gewerkt hebt om ons alles te geven. We willen ook eerlijk zijn en de mindere herinneringen met jullie delen. Lieve papa, we hebben je zo gemist vanaf de puberteit tot nu. Je was jarenlang verslaafd aan de drank en ook erg depressief. We hebben veel nare dingen met je meegemaakt. We zijn blij en trots dat je uiteindelijk je lukte om te stoppen met drinken. Helaas waren er ook heel vaak depressieve periodes in je leven. Toch probeerde je op jouw manier het beste van het leven te maken en te genieten. Eerst woonde je in Alphen na de scheiding. Daar was je niet echt gelukkig. Later kreeg je een fijne woning in Zwammerdam. De plaats waar je graag naar terug wilde, omdat je daar geboren en getogen was. Gelukkig heb je ook 10 of 15 betere jaren gehad. Toen kwam je af en toe bij ons eten en was je zo blij om ons en je kleinkind te zien. Je had stoflongen door je werk in de bouw en COPD. Je lichaam was op door het harde werken en doordat je niet altijd goed voor jezelf hebt gezorgd. We hadden je een beter, gezonder en langer leven gegund. Helaas hebben we al afscheid van je moeten nemen. Het was fijn en goed dat je Jan, Arnold en mij om vergeving hebt gevraagd toen je voelde dat het einde naderde. Dit was een belangrijk en waardevol moment. Er is veel gebeurd en we vergeven je het, je pap. Lieve papa, we hopen dat je eindelijk rust hebt gevonden in de hemel. Waar je geen pijn en verdriet meer hebt. Waar je gelukkig bent en liefde voelt voor jezelf. Liefde van ons en vooral de liefde van God.
Ik wilde ook nog graag kort iets delen. Een paar weken geleden hebben Arnold, Dorine en ik een mooie ontmoeting gehad met onze vader. Samen ook met Jaap de Mooi. Ik weet dat hij er vandaag niet bij kan zijn, omdat hij complicaties had op het ziekenhuis. En ik weet dat hij meekijkt via de livestream misschien achteraf. En ik wil hem ook heel erg bedanken voor zijn rol als vredebrenger voor ons om, en voor mij ook, om hem en ons als kinderen weer samen te brengen een paar weken geleden, of een paar maanden geleden. Het was inderdaad een heel waardevol moment waarbij we elkaar vergeving konden vragen en konden schenken aan elkaar, waarbij iets wat eigenlijk al heel lang gebroken was, toch een beetje is geheeld, waar iets van vrede is gekomen. Het heeft mijn vader denk ik ook wat vrede gegeven in zijn laatste weken. Voorafgaande aan de dienst las ik de herinneringen van Dorine onder andere. En toen dacht ik, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel herinneringen. Die ze gedeeld worden, herken ik er wel een aantal, maar toen ik diep na ging denken, dacht ik, jee, wat voor herinneringen heb ik nu aan mijn vader van vroeger. Een van de dingen die ik me nog wel kon herinneren was dat hij ons meenam naar de veemarkt. Ik weet niet of jullie dat weten, op de zaterdagochtend in Leiden was dat. 'S Ochtends vroeg en hij leerde dan ons dat je die kalfjes zo 2 vingers kon geven. En dat ze dan zo aan je vingers gingen stabbelen, weet je dat nog. En dan haalde hij zo'n vieze zakdoek uit zijn zak waar hij dan je hand mee schoonmaakte. Toen ik ouder was, heeft mijn vader me ook een keer meegenomen naar de Wending. Dat was de plek van het Leger des Heils, volgens mij, waar hij een aantal, een periode heeft gezeten om van zijn verslaving af te komen. En ik merkte dat hij wilde daar eens naartoe en ik kon daar met hem mee. En ik merkte dat die plek toch wel bijzonder voor hem was geweest. Ik denk ook omdat hij andere gebroken mensen ontmoette en daarmee ook iets van zijn lijden, ja, van zijn persoonlijke worstelingen lijden ook in andere mensen zag. En ik vond het mooi ook hoe hij dan zo zachtmoedig en liefdevol naar andere mensen kon spreken met wie hij daar tijd had doorgebracht. En ergens hoopte ik dan dat hij ook op zo'n zachtmoedige en liefdevolle manier ook naar zichzelf kon kijken en tot zichzelf kon spreken. Maar dat ging hem toch vaak wat moeilijker af. Mijn vader is er niet meer, maar ik heb mijn vader ook lang gemist. Ik heb mijn vader vaak geprobeerd ook meer in mijn leven te betrekken, maar het was ook soms een moeilijke man. En daardoor heb ik hem ook gemist op mooie en moeilijke momenten in mijn leven. Dat heeft mij pijn gedaan, dat heeft hem ook pijn gedaan. Ik heb hem gemist toen ik volwassen werd en keuzes moest maken. Ik heb hem gemist op mijn bruiloft. Ik heb hem gemist toen mijn vrouw Merel ziek werd en overleed. Dat heeft mij ook diep geraakt dat mijn vader er niet was om te steunen, om pijn mee te delen. Dus ik mis mijn papa al langer, maar nu is hij er echt niet meer. En laat ik mijn vader ook los en vertrouw ik zijn ziel toe aan Gods eeuwige trouw.
Goed, de kerkklok gaat af om 12 uur. Dat is een vaste prik. Dus dat kunnen we verder niet beïnvloeden. Maar ik wil graag een dankgebed uitspreken. Dus ik zou willen vragen of een ieder zijn ogen wil sluiten. En dat we onze aandacht richten op God. Vader God, wij komen tot u weer om u te danken. Heer, we leven in een wereld, Heer, waarin het soms makkelijk is om te vergeten om dankbaar te zijn. Dat we afgeleid worden door de waan van de dag. Dat we afgeleid worden door allerlei afleidingen die ons de aandacht kunnen trekken. Dat we kunnen verzanden in dat we ons gaan vergelijken met andere mensen. Het kan zijn dat ons hart verbitterd is geraakt. Dat we een gevoel van leegte en schuld en doelloosheid in ons hebben. En dat we daardoor niet meer dankbaar kunnen zijn. Dat de dingen die binnenkomen door die filter naar binnen gaan. Als een dure wijn die in een besmet glas drinkt, waardoor de wijn bitter is geworden. Zo kan ook een houding van ondankbaarheid of een verbitterd hart niet meer genieten en dankbaar zijn voor de dingen die zijn, de dingen die gebeuren. Er kan een overvloed zijn van alles, maar nergens van genoten worden. Nou, Heere God, wij willen erkennen in alle nederigheid Dat alle goede dingen van u komen. We willen onze lege handen opheffen in dankbaarheid en vertrouwen dat u in onze behoeften voorziet, vanuit uw overvloed. Dat we ons afkeren van zelfredzaamheid en dat we willen drinken uit uw bron. Wanneer wij u zoeken, dan ontvangen we rust en voldoening, waarvanuit we vanuit dankbaarheid kunnen leven. Heer, we willen dankbaar zijn, Heer, voor het leven. Dankbaar voor uw goedheid. Dankbaar voor de kracht die u geeft. Dankbaar voor alle mooie dingen in het leven. Heer, we zijn u ook dankbaar, Heer, voor een waardig afscheid vandaag. We zijn verdrietig, maar ook dankbaar. Heer, we danken u, Heer, voor de eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.
Woord van dank aan Jan, Arnold en Dorine voor jullie mooie woorden en het leiden van deze dienst. Ik heb ook nog een woord van dank aan alle vrijwilligers van deze kerk. Fokko, dankjewel voor je orgelspel en Mathieu voor het bedienen van de schermen en de livestream. En meneer Van Wijngaarden voor de kostenrol. Het is tijd om Jan naar de algemene begraafplaats te brengen. Dat zullen we zo mogelijk lopend doen. Als u dat niet kunt, dan mag u in uw eigen voertuig achter de stoet volgen. U mag ook ervoor kiezen om aan de overkant in de ontmoeting te wachten op ons. Want daar zullen we na de begrafenis terugkeren. Om met elkaar een broodje te eten en koffie te drinken. Ik wil nu vragen of jullie naast de kist komen staan van je vader. Om hem naar buiten te rijden. Dankjewel. Thank you.